Goedenavond allemaal. Welkom op het RTG van Commissie Bestuur Financiën en Economie. Er zijn geen mededelingen deze avond. We hebben één onderwerp op de agenda staan. Eén is de vervallen, zoals jullie kunnen zien. En dat is een presentatie over prioritering veiligheidsitems. Er wordt gewerkt aan een integraal veiligheidsplan. Landelijk zijn er 10 veiligheidspijlers vastgesteld. En lokaal is er met allerlei partners per pijler een aantal onderwerpen benoemd. Jullie als politieke partijen kunnen vanavond worden in de gelegenheid gesteld hun prioriteiten aan te geven. En die kunnen we daarna afzonderlijk gaan bespreken. We hebben een inspreker vanavond, meneer Kamphorst, teamchef politie. Een bekend gezicht, hij is al vaker geweest. Hij is teamchef van Noordoostpolder, Urk en Dronten. Dan zal Dennis Eikenaar ons verder begeleiden met dit onderwerp vanavond. Hij is manager ruimtelijke ontwikkeling, waaronder veiligheid valt. Vandaar dat hij hier aan tafel zit. En we willen beginnen aan de portefeuillehouder het woord te geven. Die zal het inleiden.
Dankjewel, voorzitter. Eigenlijk is het wel wat je zegt. Vorig jaar, ook zo rond deze tijd, hebben we ook een gesprek gehad. Dezezelfde locatie over de cijfers op dat moment. En toen heb ik ook gezegd dat we bezig zijn met het ontwikkelen van een integraal veiligheidsbeleid. Dat integraal veiligheidsbeleid dat kent natuurlijk een hele aanloop, een hele lange aanloop. Dat kent een aanpak. En in die aanpak is uiteindelijk het belangrijkste ook voor een gemeente van... Wat vinden de vertegenwoordigers van de bevolking? Wat vindt de gemeenteraad? Nou, dat is nou vanavond aan bod. Eigenlijk vanavond en in de komende weken is de vraag van wat vindt onze gemeenteraad nu het belangrijkste als het gaat over veiligheid? En dat moet je natuurlijk plaatsen dan binnen het geheel van wat landelijk als beleid vastgelegd is, wat in de eenheid Midden-Nederland als beleid vastgelegd is. Ligt al heel veel vast. Wat ga je daarna als lokale overheid, als gemeente, daar nog eens naast prioriteren? Ik vind het zelf als portefeuillehouder ook erg belangrijk, omdat je in de gelukkige omstandigheid verkeert dat je 29 en nog meer vertegenwoordigers hebt van de samenleving, die ook als even zoveel antennes uit die samenleving signalen kunnen oppakken en hier op tafel neerleggen. En dat je daar dan in een democratisch proces keuzes kunt maken van wat je nou het belangrijkste vindt. En ik vind dat daarom belangrijker, omdat het uitstijgt boven de waan van de dag. Dat je net een serie inbraken hebt gehad, dan zou je gemakkelijk kunnen zeggen van, oh jongens, inbraken, daar moet bovenop zitten. Maar als er net een paar zedenzaken geweest zijn, of er is net overlast van een aantal jeugdgroepen, dan zou heel gemakkelijk zo dat weer de agenda kunnen bepalen. Wat we doen nu is op basis van onderzoek, op basis van input vanuit de volksvertegenwoordiging, op basis van allerlei andere input, proberen een beleid vast te leggen voor de komende jaren. Nou, daar zetten we vanavond een belangrijke stap in. Ik heb het vorig jaar ook al aangekondigd. Toen nog zei ik dat we dat in de loop van het jaar gingen meemaken. Ja, dat is een beetje vooruitgeschoven, mag je zeggen, want we zitten nu alweer in 2017. Dat heeft te maken met personele wisselingen. We hadden Haaien van de Straten, was onze senior beleidsmedewerker, die heeft een andere baan gekregen. En we zitten nu in een tussenfase met wat tijdelijke invullingen van personeel. Daardoor is een klein beetje in de vertraging geschoten. Maar vandaag zijn we toch zover dat we kunnen doen wat we ongeveer voorzien hadden voor het eind van vorig jaar. Dat was hem even.
Mag ik een vraag stellen?
Ja hoor.
Als ik zo'n voorkantje zie, dan denk ik dat er al een rapportje, iets ligt, een stuk ligt. Of niet?
Ja, heel veel.
We hebben heel veel informatie. Doe ik hem. Oh, ja, zo, dat werkt beter. We hebben al de nodige informatie inderdaad verzameld. In de presentatie zult u daar ook het een en ander van zien. En ik denk dat u erop doelt, krijg ik nog wat informatie voordat ik...
We hebben het hier een paar keer eerder gehad. Dan krijgen we achteraf eigenlijk stukken, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik een beetje jammer.
Ja. Ik denk dat het zeker niet de bedoeling is om vanavond even de prioriteiten te gaan bepalen. Ik wil u vooral meenemen in waar we mee bezig zijn, de aanpak die we hebben gekozen, waar we nu staan. En het is juist de bedoeling om de komende weken ook uw licht op te steken in de informatie die we hebben. En op basis daarvan ook door te geven wat de prioriteiten wat u betreft zouden moeten zijn. Dus het is zeker niet de bedoeling om dat vanavond te gaan, tot in de puntjes te gaan doen.
Misschien nog even een puntje. Het is een presentatie. Stel vragen direct aan of meneer Eikenaar of meneer Kampos of aan de burgemeester. Het hoeft niet allemaal via mij. Dan krijgen we echt een gesprek. Ja? Meneer Eikenaar.
Ja, dankjewel. Ja, ik mag jullie vanavond iets vertellen over lokaal veiligheidsbeleid. Jan Kampos werd net al even geïntroduceerd, heb ik meegenomen, omdat Jan ook iets kan zeggen over de cijfers. Jullie hebben vorige week ook een memo daarover ontvangen met het veiligheidsbeeld van het afgelopen jaar. Daar hebben we straks gelegenheid voor om even bij stil te staan en na te kijken. Ik wil u iets vertellen over het veiligheidsbeleid wat we nu hebben, hoe dat eruit ziet en hoe dat de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. Ik wil ook iets zeggen over het proces waarin we zitten om tot een nieuw integraal veiligheidsplan te komen. Auke vertelde er net al iets over. En daarna wil ik stilstaan bij prioritering, wat we daarmee bedoelen en wat dat betekent. En uiteindelijk wil ik eigenlijk eindigen met een aantal vervolgafspraken met u over hoe we tot een prioritering komen vanuit de Raad. Hè? Dus welke prioriteiten zou u zelf nou willen stellen als het over lokaal veiligheidsbeleid gaat. Maar dat zit aan het eind van het verhaal. Eerst kort even iets over lokaal veiligheidsbeleid. Ik denk dat de burgemeester net in zijn inleiding al kort daar iets over zei. Hè? We zijn natuurlijk als gemeente verantwoordelijk voor lokaal veiligheidsbeleid, maar dat doen we natuurlijk niet in een vacuüm. Want als u ziet zijn er vele partijen actief in het veiligheidsveld. Dat geldt van het nationaal niveau, openbaar ministerie, landelijke politie, de wetgever niet te vergeten. Helemaal tot aan het lokale niveau van de wijkagent. En zoals u ziet is het een ontzettend breed terrein, veiligheid. En zijn er vele partijen die daar een rol in vervullen en die daar met elkaar werken aan het verbeteren van de veiligheid. Nou, u kan zich voorstellen dat het voor de gemeente dan ook heel belangrijk is om op een goede manier... En u ziet de gemeente in het midden staan, hè? Dat is het logo. voor ik die vraag krijg... invulling te geven aan zijn rol om op lokaal niveau de veiligheid op een goede manier handen en voeten te geven. Want het is wel in de wet vastgelegd dat de gemeente... En even terug. Jij wilde er iets over vertellen, hè?
Dit is zo verschrikkelijk. Ik ga even overhoren.
We gaan afkortingen quiz doen. Nou, hier.
Districtelijk Veiligheidscollege. Dat is het district wat we hebben. En het district is in ons geval Flevoland. Die weet je ook niet. Die weet je niet. Ja, dat kan het.
Dat kan het ook, ja. Dan valt de C eraf volgens mij.
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Dat is een club die onder ons district, of onder onze eenheid Midden-Nederland hangt. Die zich bezighoudt met zaken als bibop, ondermijning. Een ambtelijke club, zeg maar, die de politie en de bestuurders helpt. Nou, gemeenschappelijke gezondheid, daar hebben ze wel gehad. De rest is ook wel bekend, hè?
Ja, daar hebben we het wel goed om even bij stil te staan. Dit is een wereld van afkortingen, veiligheid. Dat heb ik ook ontdekt. Kom uit de ruimteordening. Dus,
ja.
Ja,
ik voel er echt het woord.
Ja, ken ik ze wel. Voordat ik dit doe. Ja. Nou, en ik heb ook nog niet eens de illusie dat ik hierin compleet ben in het plaatje. Dat wou ik er ook nog even bij vermelden. Ja, er zijn dus vele partijen actief met ieder hun eigen afkortingen. Ze veranderen ook nog wel eens. Maar wat in ieder geval centraal staat als het gaat om lokaal veiligheidsbeleid, dat is de zorg die de gemeente heeft voor het bewaken van de openbare orde en veiligheid. En die zorg ligt ook specifiek bij de burgemeester in de gemeentewet neergelegd. Dat betekent dus dat wij een belangrijke rol hebben als het gaat om veiligheid. Nou, zoals u net al zag, al die partijen die daarmee annex zijn, maar ook issues die op zowel nationaal als regionaal als lokaal niveau spelen, maakt Dat het belangrijk is dat je, als het om veiligheid gaat, om voor een integrale aanpak kiest. Veiligheid heeft raakvlakken met allerlei andere beleidsterreinen. Hè. Als het gaat over, nou, komen ze straks ook wel bij langs, maar jeugdzorg raakt eraan, leefbaarheid, noem maar op. Dus dat is van belang als het gaat om lokaal veiligheidsbeleid. En zoals u net al zag, al die partijen, het vraagt om een stuk regie vanuit de gemeente over waar leg je de nadruk in je beleid en waar niet. En dat betekent ook heel veel afstemming met veiligheidspartners. Dat is ook iets waar de burgemeester een belangrijke rol in heeft. Heeft behoorlijk veel overleg met al die partijen die actief zijn in het veiligheidsveld. Nou, hoe hangt dat nou samen als het gaat om een nationaal en regionaal niveau? Nou, ik pak nog wel eens de beeldspraak van het matroeska's. Dat zijn van die poppetjes, je kent ze misschien wel. Die passen in elkaar. En als het gaat om thema's waar we in het veiligheidsbeleid aandacht aan geven, dan moet u dat ook zo zien. Dus er spelen nationaal een behoorlijk aantal thema's. Die zijn ook neergelegd in de nationale veiligheidsstrategie. Maar ook op regionaal niveau worden de prioriteiten op veiligheid met elkaar besproken en bepaald. Maar daarbinnen heeft de gemeente ook nog een zekere mate van beleidsvrijheid. En die beleidsvrijheid die vullen we in ons lokaal veiligheidsbeleid. Nou, wat zijn nou nationale thema's? Hier ziet u er een aantal. Ondermijning, dat gaat om de ondermijnende werking van georganiseerde criminaliteit, die steeds meer de bovenwereld begint te raken. Een concreet voorbeeld waar wij als gemeente een rol bijvoorbeeld in vervullen is rondom Bibop. Het uitvoeren van Bibop-toetsen bij vergunningen. Dat is een manier om ondermijning tegen te gaan. Een nieuw item wat opgang doet is cybercrime. Dat is criminaliteit op het internet in alle vormen en voorkomens. En ook daarin kun je als gemeente een rol hebben. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het, ik reed toevallig op de weg hierheen, op de radio hoorde ik een onderwerp over het zogenaamde sexting. Hè? Dus het versturen van foto's via internet en dat wordt dan misbruikt. Nou, dat zou je als gemeente ook een rol in kunnen hebben. Het gaat om voorlichting op scholen over hoe je daar op een veilige manier mee om kan gaan. Horizontale fraude, dat gaat eigenlijk over oplichting, heel kort door de bocht. Kinderporno bekend onderwerp natuurlijk. High impact crime is een nationaal thema. Dus criminaliteit die grote impact heeft op burgers. Ook jeugdcriminaliteit valt daaronder. Nou, thema's die de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan spelen zijn radicalisering, polarisatie. Nou, daar heeft hij denk ik de afgelopen periode ook wel het een en ander aan activiteiten van de gemeente zien voorbij komen. We hebben heel veel training gegeven aan professionals als het gaat om het herkennen van radicalisering. Een onderwerp wat ook actueel is en wat ook veiligheid raakt, is het problematiek rondom verwarde personen. We zijn op het moment ook mee bezig om een lokale aanpak voor te formuleren. En seniorenveiligheid. Hè. We leveren een steeds vergrijzender samenleving en het is in feite ook een groep die kwetsbaar is en ook kwetsbaar is voor criminaliteit. Dat zijn zo even op nationaal niveau thema's die spelen, waar we ook in het lokale veiligheidsbeleid, ik hoop dat ik u met een aantal voorbeelden ook heb kunnen duidelijk maken, aandacht aan kunnen geven. Om op die manier ook op lokaal niveau een betekenis te hebben voor dit soort op landelijk niveau spelende onderwerpen.
Mag ik wat vragen?
Ja.
Dat klinkt misschien een beetje raar, maar valt pestel of zo er ook onder? Want soms gaat pestel, hoor je tegenwoordig heel veel in het nieuws, dat het gewoon uiteindelijk leidt tot zelfmoord van de gepeste.
Ja.
Zeg maar, dat vind ik ook een vorm van veiligheid voor de jeugd die gepest wordt.
Ja, zeker.
Valt dat daaronder of is dat weer iets heel anders?
En het raakt bijvoorbeeld ook cybercrime, hè, want het gaat vaak ook via de digitale weg tegenwoordig. Dus dat is ook iets waar op nationaal niveau naar gekeken wordt. Maar ook op lokaal niveau, het thema jeugd, zeg maar, is ook een thema wat op lokaal niveau, in een van de thema's is weergegeven. En de pesten valt daarop. Nou, dan hebben wij nog een DVC, de veiligheidsdistrict Midden-Nederland, waar wij onderdeel van uit zijn. En ook op dat niveau hebben we een veiligheidsstrategie met elkaar verwoord. Dat is eigenlijk het eerste matroeska-poppetje wat binnen het grote poppetje valt. Daarin worden ook die nationale thema's onderkend. Maar er zijn ook specifiek vier thema's benoemd die in deze regio prioriteiten krijgen. Dan gaat het om veilige buurten, dus de lokale woon- en leefomgeving en het veilig houden daarvan. Daar hebben wij ook op lokaal niveau een aantal activiteiten in die we doen. Burgernet is een heel bekend voorbeeld om op die manier de veiligheid in buurten te vergroten. Tegenwoordig de WhatsApp-groepen die heel erg in opkomst zijn. Misdrijven met grote impact, dus grootschalige criminaliteit, sluit een beetje aan bij de high impact crime thema op landelijk niveau. Dat geldt ook voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat sluit weer aan op het ondermijningsthema. En wat we specifiek op regionaal niveau met elkaar hebben afgesproken, dat is niet zozeer een thema, maar misschien meer een aanpak, is dat we vooral ook persoonsgerichte aanpak willen nastreven. En dat wil zeggen dat we proberen ook op persoonsniveau te onderzoeken wat mensen zeg maar allemaal uitspoken. En op die manier ook een persoonsgerichte aanpak te kunnen formuleren met al die partners op de persoon gericht.
Misschien mag ik je nog even aanvullen, ja, want het klinkt altijd een beetje verhullend, vind ik. Hè? Dat doe jij natuurlijk niet, want wij hebben ze zelf zo benoemd. Maar bij misdrijven met grote impact, dat is eigenlijk voor een belangrijk deel hetzelfde als high impact crime. Dat is gewoon de vertaling ervan in Nederland. Dus eigenlijk doe je twee keer hetzelfde, dat is een beetje gek. Maar daar vallen gewoon de woninginbraken onder. Hè? Het gaat daar onder andere over woninginbraken. Want dat is natuurlijk iets wat een heel grote impact heeft. Dat vinden we ook heel belangrijk. Dus zowel landelijk als op districtsniveau hebben we dat beschreven. Maar ook in veilige buurten komt dat thema weer terug. Want als je bijvoorbeeld met Burgernet werkt, dan is een onderdeel daarvan is ook het voorkomen van inbraken via Burgernet. Ook die WhatsApp-groepjes. Dus woninginbraken zit als het ware wat versleuteld onder een aantal van deze kopjes. Maar heeft daar een heel belangrijk aandeel in.
Mooie aanvulling. Ja, nee, absoluut. Ja. Zo zie je ook dat heel veel onderwerpen met elkaar verweven zijn. Hè? Vandaar ook dat die integrale aanpak heel erg belangrijk is in de keuze van je beleid. Nou, dan komen we op het volgende matroeska poppetje. En natuurlijk het belangrijkste, dat is het beleid wat je op lokaal niveau formuleert. Daar hanteren wij voor het maken van het veiligheidsplan, hebben we het vorige plan ook gedaan, de VNG-methode voor die daarvoor ontwikkeld is. Dat heet het kernbeleid veiligheid. En die is eigenlijk opgebouwd uit een aantal thema's. En eigenlijk geeft dat ook weer welke thema's je als lokale overheid het meest directe invloed hebt. Of in ieder geval je beleid op kan richten. En ik wil ze graag met u even bij langslopen om te laten zien welke thema's we het dan over hebben. Ik begin met het thema veilige wonen leefomgeving. De heer Van der Werf gaf er net al een klein voorbeeld van waar we dan over denken. Dat kan bijvoorbeeld over woninginbraken gaan. Die veilige wonen leefomgeving, dat is eigenlijk een veld waar viertal thema's onder vallen. Dat is de sociale kwaliteit, oftewel de samenhang die er in een buurt is en de sociale veiligheid die daarmee samenhangt. Uiteraard ook de fysieke kwaliteit, dus hoe is de fysieke veiligheid in een buurt geregeld? Nou, denk aan de verlichting van straten, maar ook de beveiliging van huizen. Hoe doet iedereen netjes zijn deur op slot? Ook hieronder valt weer dat kopje, dit keer weer niet in goed Nederlands, maar high impact criminaliteit. Maar ook de objectieve veiligheid, hè? Dus hoe is het met de misdaad in een wijk gesteld? En subjectieve veiligheid, dat is de beleving. De beleving van mensen in hun woon- en leefomgeving. Hoe veilig ervaren ze de buurt? Komen we bij het volgende thema, dat is bedrijvigheid en veiligheid. Ook een belangrijk onderwerp. En dan gaat het natuurlijk over veilige winkelgebieden, veilige bedrijventerreinen, veilig uitgaan, evenementen en toerisme. Dat zijn eigenlijk een beetje de werkvelden die binnen die bedrijvigheid worden gesignaleerd. Nou, we hebben onder andere keurmerk Veilig Ondernemen, waar wij als gemeente mee actief zijn. En het keurmerk Veilig Uitgaan, ook zo'n onderwerp wat binnen dit thema past. Daar komt jeugd voorbij.
Ja. Ik zag daar veilig toerisme staan. Ja. Ik heb geen idee waar ik me daarbij moet voorstellen.
Zakkenrollerij bijvoorbeeld, het tegengaan van zakkenrollerij. Dat kan op lokaal niveau best een issue zijn. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat dit overigens moet ik even misschien bij vermelden. Dit zijn alle thema's die binnen die methode kernbeleid veiligheid zijn genoemd. Het wil niet zeggen dat ze allemaal van toepassing zijn in de Noordoostpolder natuurlijk. Dat is nou precies waarvoor we vanavond ook naar die prioritering gaan kijken.
Mag ik nog wat zeggen? Ja. Ik mis een beetje dat veiligheid in het buitengebied.
Ja, dat is een goede toevoeging. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets wat niet binnen deze methode apart is benoemd. Je kan hem zowel onder de woon- en leefomgeving natuurlijk verstaan, hè? De wonen mensen in het buitengebied, als onder bedrijvigheid.
Maar als je bedrijventerreinen hebt, die kun je nog makkelijker, denk ik, met weet ik veel wat voor camera-systemen of zo, ja. Kun je nog makkelijker beveiligen als het buitengebied.
Ja.
Terwijl er in het buitengebied ook een hoop ellende
is. Ja. Goeie.
Het mooie is dat je straks ook gewoon zelf nog de prioriteit kunt benoemen. Hè? Dit doet de VNG. Dus wij zeggen, wij vinden veiligheid in het buitengebied vinden wij by far het belangrijkste. Dan
ja.
Wordt dat die van ons. Ja, sorry.
Ja. Ja. Nou suggereer je dat ik hem bovenaan wil hebben, daar gaat het helemaal niet om. Maar als je zo'n rijtje hebt...
Dat is...
Ik suggereer het helemaal niet, maar het is de mogelijkheid. Dat is het mooie, want de VNG die doet natuurlijk de grootste gemene delen van alle gemeenten in Nederland. Maar het zou best kunnen zijn dat wij hier een specifieke eigen problematiek hebben die wij bovenaan willen zetten. En gelukkig hebben we dan die mogelijkheid. En dan doen wij dat. Dan wordt dat de opdracht aan de politie ook. En dan wordt het ook in beleid wordt het uitgevoerd.
En als ze het heel goed doen, dan krijgen we de VNG zover dat ze de methode erop aanpassen. Dat zou ook nog kunnen, ja. Jeugd en veiligheid, zoals je gaf net al een voorbeeld, hè, wat daar ontvalt. Maar dat gaat van alles van jeugdoverlast tot jeugdcriminaliteit, alcohol- en drugsgebruik en ook veiligheid in en rond scholen. Pesten zou daar best onder kunnen vallen als een onderwerp.
Als ik heel even kort vraag mag stellen, jongerenoverlast zit er ook bij, hè?
Ja.
Even voor de beeld van, wat moet je er dan onder verstaan? Is dat ook de hangjongeren die ja. In een speeltuintje zitten, dat daarop wordt gebeld, maar ook de combinatie met vechten of zo?
Ja, of jeugdbendes, hè, dat gaat al richting jeugdcriminaliteit, maar jeugdoverlast gaat inderdaad veel over hangjongeren, treitenvloggers tegenwoordig heten ze, dat soort fenomenen, ja. Nou, dan is er nog een thema fysieke veiligheid, die echt over, nou ja, dit zijn echt de zeg maar harde veiligheidsthema's rondom verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en ook rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hè. Dus ook alles wat de veiligheidsregio doet, valt onder dit thema. En dan het laatste veiligheids, maar niet onbelangrijk veiligheidsthema gaat rond over integriteit en veiligheid. Nou, daar zien we weer polarisatie en radicalisering terugkomen als item. Maar ook de georganiseerde criminaliteit en infiltratie in de normale wereld. Veilige publieke taak, dus als overheid ook veilig je taak kunnen uitoefenen. Informatieveiligheid is ook een belangrijk onderwerp wat terugkomt. Hè? De USB-stickjes die zoek raken, hoe zorg je ervoor dat je dat voorkomt? Voeren we ook beleid op. En uiteraard ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Dus dat richt zich heel erg op de eigen organisatie en de eigen bestuurders. Nou, dat even om het spectrum te laten zien van waar het lokale veiligheidsbeleid over kan gaan. Als matroeska binnen al die nationale thema's. Dan wil ik met u graag gaan naar hoe pak je dat dan aan om zo'n veiligheidsplan te maken. Want dat is nog best wel ingewikkeld als je dat zo op je laat werken. Hoe kies je nou? Dat kent eigenlijk een aantal fases. Ook dat krijgen we van de VNG mee. En het begint eigenlijk, nou ja, zoals zoveel projecten, met een opstartfase. En aan de basis van een goede prioritering ligt ook een goede veiligheidsanalyse. Dus de cijfers die zijn natuurlijk ook voor een belangrijk deel, geven die input om tot goede prioriteiten te komen. Wij hebben als gemeente een veiligheidsmonitor die we regelmatig uitvoeren. Die zegt ook iets over de veiligheidsbeleving in onze gemeente. En daarnaast hebben we natuurlijk de cijfers die van de politie onder andere afkomstig zijn. Waar we vanavond ook iets van laten zien als het gaat om het veiligheidsbeeld. Op basis van al die informatie is de bedoeling om tot een prioritering te komen. En uiteindelijk vertaalt die prioritering zich in een integraal veiligheidsplan, waarin je eigenlijk accenten legt in het beleid wat je op veiligheid voert. Er zijn natuurlijk heel veel activiteiten die je als gemeente onderneemt, gewoon omdat ze ook wettelijk voorgeschreven zijn die je gewoon moet doen. Hè. Maar juist door prioritering aan te brengen kun je accenten leggen in het beleid. En kun je ook die afstemming daarin wat gerichter te maken. Ik geloof dat ook net al mooi aangaf, daarmee kunnen we ook in het overleg bijvoorbeeld met de politie aangeven waar zou wat ons betreft hier lokaal nou prioriteiten kunnen worden gegeven binnen de prioriteiten die er ook op nationaal niveau zijn gesteld. Daar zit ruimte in. Uiteindelijk vertaalt zich dat dan weer naar een uitvoeringsplan waarin je onder andere ook een aantal concrete activiteiten kunt benoemen of onder de onderwerpen die je met andere veiligheidspartners wilt afspreken of uitvoeren. Ik wil even, want we zijn daar, zoals de van der Werven aangaf, al even mee bezig. Dus we hebben een korte terugblik ingebouwd in naar waar staan we nu in dit hele proces. Nou, dan begin ik even met de opstart. We zijn natuurlijk begonnen met het maken van een plan van aanpak. Hoe gaan we dit doen? Nou, daar hebben we een aantal stappen in bedacht. Onder andere het uitvoeren natuurlijk van die veiligheidsanalyse, maar ook het betrekken van, laat maar zeggen, het maatschappelijk middenveld rond veiligheid. Dus alle stakeholders, intern en extern, die met veiligheid betrokken zijn, worden ook betrokken bij het maken van het integraal veiligheidsplan. We hebben een projectorganisatie natuurlijk ingericht hier in dit huis. En, nou, dat zei ik net al, een inventarisatie rond van wie zijn onze belangrijkste veiligheidsspelers, intern en extern. En dat is een behoorlijke lijst. Ik heb het thema bekijken, maar er zijn behoorlijk wat spelers ook hier lokaal bezig met veiligheid. We hebben gekeken naar wat is nu van het huidige integraal veiligheidsplan, IVP, dat is weer een afkorting trouwens, wil ik niet, maar dat is integraal veiligheidsplan. Hebben we gekeken van wat is daar nou de huidige stand van, hoe is dat gelopen en hoe vertaalt zich dat ook in de veiligheidsanalyse. En wat er gebeurd is, ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren, maar we hebben ook een ronde gehouden langs een aantal van u om ook uit de verkiezingsprogramma's op te halen van waar zitten daar nou voor kernpunten in. Ik geloof bijna iedereen een interview heeft gehad. Hè? Ik laat straks ook even zien wat daar uit is gekomen aan onderwerpen. Ja, als een student, ja.
Dennis.
Ja.
Als ik dat rijtje zo zie, dan denk ik, dat gaat een hele tijd heel lang duren. En gaat een heleboel geld kosten.
Dan kan ik gerust dat dit is allemaal gebeurd. Ik heb het met een student gedaan, dus het valt mee.
Tweede opmerking, het heeft een hoop geld gekost al.
Ja. Nee, valt wel mee. Wel tijd, ja. Ja. Het is het een of het ander. Nou, even terugblik dan naar het integraal veiligheidsplan wat we nu hebben. De basis van ons integraal veiligheidsbeleid wat we nu kennen, dat dateert al uit 2009. Toen hebben we eigenlijk voor het eerst in deze gemeente een integraal veiligheidsplan opgesteld. En dat kende eigenlijk drie doelstellingen. En die ziet u hier verwoord. Het verhogen van de feitelijke veiligheid, van de ervaren veiligheid en het terugdringen van overlast. Nou klinkt dat nog vrij algemeen, maar er zat wel een analyse onder dat veel van de veiligheidsissues die hier op lokaal niveau spelen, veel te maken hebben met de beleving van veiligheid en ook de raken aan leefbaarheid en overlast. Dus vandaar dat ook deze items heel erg terugkwamen in dat veiligheidsplan. Nou, dan zegt u 2012, dan hadden we de heer Van der Werf toch al lang met een verhaal moeten komen. Maar we hebben ook in 2013 doorontwikkeling of een doorvertaling van het plan gehad door voor de periode 2013-2016 nieuwe beleidsspeerpunten te formuleren. Hierin hebben we ook voor het eerst de aansluiting gezocht met de methode die de VNG daarin hanteert. We hebben een aantal thema's benoemd op basis van de cijfers die we toen hadden waar we de prioriteit wilden leggen. En dat zijn eigenlijk deze drie thema's. Dat is jeugdcriminaliteit geworden, overlast door jeugd en problematisch alcoholgebruik door jeugd. Woninginbraak is toen als prioritair thema gekozen. En te hard rijden, dat kwam heel erg uit de veiligheidsmonitor naar voren. Nou, even een aantal voorbeelden van hoe we daar de afgelopen jaren invullingen mee hebben gegeven. Onder andere het project NIX 18, wat gaat over het niet verkopen van alcohol onder de 18. We hebben gewerkt met een plan van aanpak voor overlastgevende jeugdgroepen, om die heel specifiek aan te pakken. Het project NADA NOP heeft gelopen, dat loopt overigens nu nog. Dat gaat over het drugs- en rookvrij krijgen van scholen. Een heel nauwe samenwerking tussen IGW, politie en ook scholen. En natuurlijk de ketenkeur is een voorbeeld van activiteiten om met name alcoholgebruik, in dat geval onder jeugd, tegen te gaan, overmatig alcoholgebruik. Rond een woninginbraak is ook het een en ander gebeurd. We hebben Burgernet allereerst een behoorlijk actief gewerkt om de deelname aan Burgernet in deze gemeente te verhogen. Met succes, we hebben best een hoge deelnamegraad hier. We hebben het project Waaks gehad, wat eigenlijk zich richt op hondeneigenaren, want dat zijn vaak de ogen en oren in de buurt. Die lopen namelijk elke avond en elke ochtend een rondje. Dus we hebben met hen gekeken, kunnen jullie ook iets betekenen rondom het signaleren van verdachte situaties in wijken en buurten. En we hebben een voetjesactie gehad samen met de politie, waarbij we mensen erop geattendeerd hebben hoe zij hun woning veilig kunnen houden. Hè? Dus met witte voetjes, daar had een inbreker kunnen lopen en dan was hij mooi de klos geweest. En te hard rijden, nou daar is ook het een en ander over in het GVVP uiteindelijk geland. We hebben de nodige maatregelen genomen, fysiek, hè? Maar ook ten aanzien van het toezicht van de politie op te hard rijden.
Mag ik? Ja. Heeft dat beleid zijn vruchten afgeworpen? Bijvoorbeeld problematisch alcoholgebruik door jeugd. Is dat verminderd of niet? Of,
Nou, het heeft in ieder geval geleid tot een samenwerking, onder andere met GGD, politie en ook de gemeente. Bijvoorbeeld de grote feesten die gehouden zijn, het Oranjefeest bijvoorbeeld, vorig jaar. En later ook de feesten rondom het Piepenfestival. Dat er dan op het moment dat veel jeugd in de feesten aanwezig is en er is sprake van overmatig drankgebruik. En niet zozeer alleen tijdens het feest, maar ook vooraf, dat in de voorsignalering. Want vaak weten we dat ook jeugdigen voordrinken. Maar inderdaad, op het moment dat dat gesignaleerd werd, dan werden ze ook feitelijk ook gelijk van die fles afgeholpen. En rechtstreeks aangebracht bij de GGD. En halt. Dat ze de ouders in kennis gesteld, maar gewoon lik op stuk. Maar feitelijk van, ja, op basis van eerdere signalen en ook wat gewoon ook zich afspeelde. Dat heel veel jeugdigen, waar we echt ook zeker de jeugdagenten mee aankwamen, echt zorgen over maakten. Dat leek wel alsof ze steeds jonger, maar ook echt dronken, echt toeterdronken over straat gingen. En dat heeft gewoon gemaakt dat er gewoon zo serieus opgepakt werd met partners en gelijk lik op stuk en overdragen aan ouders en een haltverbaal mee. Of in ieder geval bij halt aangemeld. En dat werkt. Want er heeft alles mee te maken van, ja, het is toch experimenteergedrag. En dit werkt gewoon om ze niet door te laten slaan in dat experimenteergedrag.
Had ik ook gelijk even een vraag aanvullend eigenlijk op die van mevrouw Werkman. De hangjongeren rond de supermarkten, wat heeft u daaraan kunnen doen? Is daar iets uitgekomen?
Er zijn feitelijk twee supermarkten die daarvoor vaak in aanmerking komen. En een van de belangrijkste is rond het Kettingplein bij de Jumbo. En daar is inderdaad van, daar is veel op geïnvesteerd. Er was ook een bekende groep die zich uiteindelijk ook heeft verplaatst. En dat zal straks ook blijken uit het feit van dat er ook veel meldingen zijn. Want je hebt juist aangegeven ook vanuit de supermarkt en ook vanuit de buurt om vooral te melden. En die jeugdige groep die heeft zich uiteindelijk ook verplaatst bij de skatebaan. En heeft, ja, dat is even gewoon ook weer in goede samenwerking met de supermarkt. We zeggen van, wij controleren, maar we willen ook geattendeerd worden op het moment dat ze er weer zijn. En, want het is niet alleen zozeer dat ze daar hangen. Maar het heeft mee te maken meer op het feit dat dan mensen winkelen en zich onveilig voelen. En dat heeft dan gemaakt dat wij ook die mensen uit de anonimiteit, dat helpt sowieso al. En uiteindelijk dat ze het zodanig vervelend vinden dat ze zelfs bij naam en toename aangesproken worden door collega's van mij die ze gewoon op een gegeven moment ook kennen. Waardoor het zich gaat verplaatsen omdat ze daar niet meer willen zijn. Dus dat heeft alles te maken met reageren op meldingen, attent reageren op meldingen. Maar ook het feit van laten zien dat je ze kent en dat ze daar hun gedrag niet gewenst is.
Nou, een prachtig voorbeeld van hoe die aanpak kan werken. Ja. Nog even terugblikken naar wat wij hebben opgehaald toen uit die interviewronde. Ik weet niet of u die destijds ook heeft ontvangen, maar hier zo even een selectie van onderwerpen die we terugzagen in de verkiezingsprogramma's en interviews die we naar aanleiding daarvan hebben gehouden. Nou, u ziet een behoorlijke potpourri van onderwerpen die daar naar voren kwamen. We hebben eens even geprobeerd te rangschikken, zeg maar, op die vijf velden die u net ook voorbij zag komen. Nou, dat zijn even de highlights die daar uitkomen. Ik heb ook nog wel gespecificeerd naar partij, maar dat wilde ik voor vanavond even. Ik geloof dat het niet de bedoeling was dat het politiek zou worden, dat hebben we uit te laten. Maar u ziet dat er best wel veel onderwerpen zijn die ook binnen politiek spelen. En waar op de een of andere manier ook moeten kijken van wat nemen we hiervan mee in de prioritering. En wat gaan we daarmee doen? Nou, dan even de volgende stap. Dit was allemaal nog opstart, oriëntatie. Dat is de veiligheidsanalyse. Nou, allereerst begint dat natuurlijk met het verzamelen van cijfers. We hebben onder andere krijgen cijfers van RVS, weer een afkorting. Maar dat is een regionaal bureau wat voor ons cijfers verzamelt rondom veiligheid. Waar de politie ook cijfers aan aanlevert. We hebben een lokale veiligheidsmonitor, zoals ik al aangaf. Die iets zegt over de beleving van veiligheid door inwoners. Er is ook een integrale gebiedsscan uitgevoerd, zoals het mooi is. Dat is een wat verdiepende analyse naar de veiligheid in onze gemeente. Wij doen ook mee aan waarstaatjegemeente.nl. Dat is eigenlijk een soort landelijke benchmark die iets zegt over allerlei thema's waar de gemeente zich mee bezighoudt, maar ook veiligheid. Nou, dat geeft ook een indicatie waar sta je als gemeente landelijk als het gaat om veiligheid. En natuurlijk houden we rekening met de nodige trends en ontwikkelingen. Ik schetste er net al een aantal die op landelijk niveau spelen, maar ook lokaal. De heer Tuininga zei net iets rondom het buitengebied. Dat zijn dus van die trends en ontwikkelingen die je in zo'n veiligheidsanalyse mee kan nemen.
Maar die trends en ontwikkelingen zijn dan wel actueel? Want ik zie daar veiligheidscijfers staan van 2015. Dat is nu ook een maand verder dan 2016. Ja. Maar ja. Ik had de indruk dat je altijd een jaar achterloopt. Hoe kan dat dan?
We hebben wel actuelere cijfers. Dus we zullen die ook nog opwaarderen. We hebben onder andere nu de cijfers van 2016. Die hebben we vorige week gegeven. En de veiligheidsmonitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dus dat is logisch dat die van 2015 nu is. Wat ook wel goed is te melden is dat het meerjarige cijfers zijn. Dus je kan vooral ook trends en terugzien. Ik denk dat de heer Van der Werf in zijn openingswoord ook al zei. Het gaat er ook om dat je probeert de trends van de piek en dalen zeg maar, te onderscheiden. Soms kan het zijn dat er in één keer een item opkomt. Je campus gaf net het voorbeeld van de supermarkt. Dan komen er in één keer veel meer meldingen. Maar dat is eigenlijk een goed teken. Dat komt omdat we erop ingezet hebben. Het gaat om de lange termijn trend van het aantal misdrijven, et cetera, wat je ziet. Ik zal zo kan misschien nu al even heen gaan laten zien hoe dat er bijvoorbeeld uitziet als je kijkt naar waarstaatjegemeente.nl. Linksboven is wel interessant. Dan zie je bijvoorbeeld het aantal misdrijven wat in Nederland per 1000 inwoners wordt gepleegd. Zoals u ziet, en ik denk dat u dat ook wel uit de media zult herkennen, laat dat al een aantal jaren een dalende trend zien. Wat op zich hartstikke mooi is. En wat u hier ook ziet is dat de gemeente Noord-Oostpolder eigenlijk best wel een veilige gemeente is. Want we zitten behoorlijk onder het landelijk gemiddelde als het gaat om aantal misdrijven. Is dat natuurlijk Nederland op een grote hoop gegooid. Maar dat zegt wel iets over waar je staat. Zo ziet u een aantal cijfers daar voorbij komen. Hè. Dus ook over overlast, onveiligheid. Dat gaat wat meer over de beleving van veiligheid. Dit geeft zo een beeld van hoe veilig is de gemeente Noord-Oostpolder en waar zitten nou de items? Nou, dan heeft u vorige week ook de meest recente cijfers gekregen rondom het veiligheidsbeeld van 2016. Die ziet u hier. En daar ziet u ook een aantal, daar ziet u ook het meerjarige weer in een aantal ontwikkelingen in terugkomen. Wat valt daaruit op te maken? Eigenlijk dat, je ziet een aantal rode blokjes, maar die kun je eigenlijk op twee manieren bekijken. Van, het is toch wel behoorlijk onveiliger geworden. Aan de andere kant, als je het meerjarig bekijkt, dan blijkt 2015 ook gewoon een ontzettend goed veiligheidsjaar geweest te zijn. Want ten opzichte van 2014 zat daar een behoorlijke daling van het aantal misdrijven op alle thema's bijna. Afgelopen jaar is dat weer een beetje teruggeveerd. U heeft ook een memo ontvangen waarin we ook even een toelichting hebben gegeven op elk van die cijfers. Hier nog even in grote lijnen. Dus met 2016 eigenlijk in lijn is met de trend van de afgelopen jaren. En een aantal grote stijgers en een aantal dalers. U heeft die cijfers ook al eerder. Ik weet niet of u daar zo behoefte aan heeft om daar een toelichting op te krijgen. Of het verdiepende vraag over wilt stellen.
Ja, ik heb hem al een keer eerder gesteld volgens mij. Maar in hoeverre heeft dat ook te maken met meldingen die gedaan worden? Want volgens mij werd er toen gezegd, het aantal meldingen blijft ongeveer gelijk. Maar ik heb de indruk dat dat dan nu in 2016 voor zich is toegenomen ten opzichte van 2015. Of is dat niet het geval?
Ja. U heeft gelijk in die zin van voor wat betreft het aantal meldingen. Dat gaat dalen. Ik denk wel op basis van deze thema's. Dit zijn toch wel ook de thema's waarover het algemeen mensen toch nog wel zeker meldingen en aangifte van doen. Dus wat dat betreft durf ik wel te zeggen dat het redelijk overeenkomt met wat er feitelijk op straat gebeurd is. En waar mensen ook aangifte van hebben gedaan. En even los van fietsdiefstal of anders de kleinere thema's. Dus in mijn beleving is die wel redelijk betrouwbaar. En dan moet ik ook eerlijk zeggen van als je daar op eerste gezicht naar kijkt, en die reactie had ik zelf ook, van ja, mooi allemaal, veiligheidsthema's en we doen zo gruwelijk ons best, maar dat is het eerste van, ja, is het dan allemaal wel zo positief? En dan ben ik het wel eens met wat Dennis net ook vertelde, van, maar als je het over meer jaren kijkt, in de zin van welke trend zit daarin, dan relativeert hij zich alweer redelijk. En niet om dat goed te praten, maar het gaat mij ook om het feit van, zit die dalende trend, zit die er nog feitelijk in? Kunnen we die, is die herkenbaar? En die is gelukkig heel herkenbaar. En dat zeker voor de gemeente Noordoostpolder vind ik op dat punt gewoon heel positief. Maar ook veel belangrijker vind ik ook van, is uitlegbaar van, en kun je het terug herleiden op wat er feitelijk gebeurd is. En bijvoorbeeld naar woninginbraak, ik hoorde meneer Tuinder gaan net al vertellen met betrekking tot criminaliteit in het buitengebied, want daar gebeurt ook heel veel. Daar ben ik ook toch even ingedoken ten opzichte van, ik weet in 2015 kwam dat thema ook aan de orde, diefstal uit schuren en woninginbraak in het buitengebied. Die hebben we toen nog specifiek uitgezocht. Ik heb voor 2016 heb ik nog weer even gekeken met aantallen woninginbraken. En dat is in 2016 aanmerkelijk minder. Maar dat wil niet zeggen, want het gevoel dat het feitelijk gebeurt en niet dat er niks gebeurt, maar het is het nog steeds. En toen had ik al gezegd, en dat gebeurt eerdaags weer, dat we een bijeenkomst hebben georganiseerd wordt door de LTO, waar juist veiligheid in het buitengebied ook erg aan de orde komt. En daar sluit de politie ook weer bij aan. Want alles wat wij daarin kunnen bijdragen en ook informatie uit kunnen halen. En daarnaast ook van juist, waar gebeurt het? Daar heeft natuurlijk ook de individuele bewoner in het buitengebied ook een rol in. Maar om dat samen te brengen, om te zorgen dat het ook laag blijft en misschien zelfs nog vermindert. We hebben, er werd ook gesproken over thema's. Die heb ik voor onszelf, wat zijn nou voor de politie de belangrijkste prioriteiten? Nou, iedereen zal weten van, ja, een fietsdiefstal is minder geprioriteerd dan een woninginbrakenteam. Want elke woninginbraak is er één te veel. Gelukkig is hij redelijk gelijk gebleven, alleen hij komt in pieken en dalen. En waar we in dit gebied ook erg mee te maken hebben, en dat is op meerdere thema's, dat we echt sprake hebben van, het komt ook vaak van buitenaf. En daarom is het ook heel erg lastig om aan te pakken. Maar wat hier mist, en dat zou eigenlijk een vervolgrijtje moeten zijn, de successen die er zijn. Want er zijn ook op meldingen van bewoners, ook vanuit Waaks, maar ook gewoon bewoners die in hun omgeving wat bijzonderheden zien en die daar doorgeven, wat geleid heeft tot een paar hele mooie aanhoudingen. Dus er zijn ook inbrekers zijn er aangehouden. We hebben ten aanzien van het woninginbrakenteam, draait ook high impact crime, een woninginbrakenteam. Dus in samen met de districtsrecherche van Flevoland wordt er ook op alles ingezet om te zorgen dat er toch wat erin zit en ook maar wat aan daterschap eruit te halen is. Zo diep mogelijk een onderzoek naar gedaan wordt. Het geweld, zoals het staat, dan wijs ik onder andere ook bijvoorbeeld huiselijk geweld, is gestegen. Dat speelt zich af achter de drempel. Waar we eigenlijk nog vaak mee eindigen in het praatje over de presentatie van de politiecijfers of deze veiligheidscijfers. En dat is iets waar juist dit een van de thema's is. En feitelijk vallen heel veel thema's daaronder. Dat we heel erg ook in de samenwerking zijn, voornamelijk met de gemeente. Maar ook inderdaad van een veilig thuis, op het moment wat hier staat, aan huiselijk geweld. Er zit lang niet altijd een aangifte of sowieso een dader in, maar het is vaak ook een melding. Onveilige situatie, die wordt bij ons weggeschreven als huiselijk geweld. Maar er vindt geen aanhoudingen plaats omdat er nog geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Maar wel een dermate bedreigende situatie, of zeker als de kinderen in een situatie zitten, dat het wel onmiddellijk doorgeleid wordt en dat veilig thuis ook daar zijn rol in neemt. Met andere woorden, heel veel aan de preventieve kant. Dan ben ik blij dat die stijgt. Ja, maar het is iets wat gebeurt. Maar er wordt al wel heel veel in gedaan. En je ziet hem ook terug in de dalende lijn, in de trend naar voorgaande jaren. Ja, fietsdiefstal is er een die er heel erg uitspreekt. Ik zei net al in het begin, is een fietsdiefstal prioriteit? Alleen een op zichzelf staande fietsdiefstal niet. Maar aan de andere kant, als je er een keer heel veel hebt, en je hebt er ook heel veel in een hele korte tijd. En dat hebben we echt gehad rondom het centrum van Emmeloord. Daar is veel op ingezet. Daar zijn ook mensen in aangehouden. Maar daarmee heb je die nog geen tientallen fietsen terug. Dan heb je alleen enkele fietsen terug die ze op dat moment in hun bezit hebben. De rest is niet meer te achterhalen. En dat is ook voornamelijk een trend geweest waar we in de gemeente Noordoostpolder, en vooral rondom Emmeloord, heel veel last van hebben gehad. Iets wat ook in Kampen zich voordeed, in Harderwijk voordeed, Dronten voordeed, Ermelo, waar ook meerdere aanhoudingen geweest zijn. die betrapt werden met fietsen die ze hier uit dit gebied hebben gehaald. Ja, mobiel banditisme. Dat is gewoon, daar gaat gewoon een auto in en dat verdwijnt de grens over en je ziet er nooit meer terug. Het is wel uit voortgekomen van ook persberichten, weer de samenwerking zoeken om inderdaad mensen te attenderen. Nou, je hebt een mooie gazelle of een Batavus, maar zet hem niet alleen op slot, maar zet hem ook vast aan een paal. Want dat helpt, want dan, die blijven wel staan. Maar goed, afhankelijk van wat je, zeg maar, wat je ook van buitenaf aangevlogen krijgt. Dan met betrekking tot die autokraken, ja, ook bijna een stijging ten opzichte van vorig jaar, dubbel op. Alleen 2015 ook autokraken, dat zijn voornamelijk de series die gericht zijn op airbags. En dat is gericht op, zeg maar, ook complete sturen die eruit gehaald worden, dure radio's en uit de Volkswagen groep. En dan ben je ook afhankelijk van, het komt van buitenaf, komt aanvliegen, wordt een hele serie meegenomen. Je hebt er zo 10, 12, 15 op een rij. En dan stijgt het wel. 2015 hebben ze gelukkig niet gehad. En in 2016 wisten ze waarschijnlijk dat alles weer ingebouwd werd. Want vaak is het zelfs zo dat je praat over herhaald slachtofferschap. Want ze weten precies waar die auto's staan die ze graag willen hebben. Dus, zeden staat er ook in. Kijk, over zeden wordt weinig gepubliceerd. Zeker als er een slachtoffer in zit, want dat is een dermate zaak. Maar we zeggen, daar wordt niet de pers in gezocht. Maar er zijn wel enkele die zich voorgedaan hebben in 2016. Waar mogelijk toch over gesproken wordt. Want we hebben een, noem het maar gewoon bij naam, een potloodventer. Die ook meerdere keren zijn daad heeft gedaan. Maar uiteindelijk ook aangehouden is. Dus we hebben op de markt, en daar is ook nog wel wat commotie op geweest, een man gehad. En dat zijn ook die weggeschreven zonder zedenzaken. Die dus met een tablet het nodig vond om jonge meisjes lastig te vallen en te filmen. Omdat ze in korte rokjes liepen. Daar hebben wij het Openbaar Ministerie, die heb ik zelf nog opgezaald op het zin van het zou geen zedenzaak worden. Ik zeg maar ja, het is onbehoorlijk gedrag. Kwade wensen, wensen gewoon niet. Wat uiteindelijk er toch toe heeft geleid dat de politie bij hem aan de deur geweest is, die beelden heeft opgevraagd. En daarnaast ook het feit van gewoon een vermelding. En eerst volgende keer als hij het weer doet, zeg maar dan gaat dit op jouw konto en dan kom je nog een keer aan de beurt. Dus dat is het, daarom zeg ik allemaal, als het maar verklaarbaar is, en wil niet zeggen dat het goed is dat het gebeurt, maar dat je weet wat het is. En dan zeg ik, wat ik belangrijk vind om te weten is van, is er ook op ingezet en op de juiste manier op ingezet. En dat is die meldingen jongerenoverlast als laatste. Zeg maar, die staat ook van, nou, u noemde zelf al een voorbeeld van een jeugdgroep rondom, wat ik het leid, zeker rondom de Jumbo. En wat zich ook verplaatste naar de, zeg maar, naar de skatebaan. En er zit ook veel melding in het centrum. Ook weer iets, ja, ik noem het van wat je aandacht geeft, het groeit. Het feit van de snoeproende vanaf de school, vanaf de college, van de richting ook weer de Jumbo, die hun spullen komen halen. En dat gooit de spullen op straat. Loopt via de achterpaden, de rommel achterin bij de achterpaden van de bewoners. Wat dan weer is van, ja, meld het, wij willen daar wat aan doen. Samen met de handhavers van de gemeente en ook de conciërges van de school. En feit van, en dat maakt dat het stijgt. En dan zeg ik van, is het dan een negatief cijfer? Nee, op, in die zin, als het op die manier verklaarbaar is, en dit is ook de uitleg die erachter zit, vind ik geen negatief cijfer. Dan vind ik gewoon van, nou, wat ik net al zei, van die samenwerking met de bewoners. Nou, je noemde het net zelf al Waaks en Burgernet. Dat zijn allemaal zaken waarvan we zeggen, die samenwerking die zoeken wij ook. En dat maakte ook toch een bepaalde stijging. En nogmaals, elk misdrijf, zeker de woninginbraken en geweldsdelicten, die bij ons heel hoog geprioriteerd staan. Dat is er één te veel. Maar dat maakt toch gewoon, daar word ik op ingezet. En ik had nog iets, de bedrijfsinbraken had je al benoemd. Nou, ook winkeldiefstal is enigszins gedaald. Maar aan de andere kant, het is ook toe te schrijven op een enkele verwarde personen die alleen maar, zeg maar, spullen wegnemen. Als die er niet waren geweest, was er zelfs de helft geweest van wat hier stond. Dus het had nog positiever geweest. Er staan ook dingen in, die wil ik ook wel even benoemen, van nou, we hebben gelukkig geen overval gehad in 2016. In 2015 waren er twee, maar dat is ook wel goed om te vermelden, van dat ze allebei opgelost zijn. Dat in ieder geval in 2016 van zowel beide overvallen die in woningen hebben plaatsgevonden, dat er ook inderdaad daders voor aangehouden zijn en veroordeeld. En wat ik nog wilde benoemen, is het andere van nou, het zal ook heel veel landelijk heel veel bekendheid hebben gehad en misschien niet zo zichtbaar, de reorganisatie bij de politie zelf, wat ook zeker zijn effecten heeft gehad binnen het politieteam en ook voor het team Noord-Oostpolder, waar het blijkt van, ja, zeg maar, dat doet verschrikkelijk veel. De mensen die er op het laatst toe toch onzeker zijn op het feit van, wat is de plaatsing? En dat heeft zich, gelukkig 2016 heeft dat zich uitgekristalliseerd, daar komt ook rust op. En dan, nou, en dat waar wij ook voor moeten waken, van dat wij dus als organisatie niet intern gericht zijn, maar juist, waar zijn we voor? En dat is voor inderdaad dienstverlening buiten. En dat heeft er ook toe geleid, en iets wat bij ons gewoon prioriteit heeft, dat de wijkagenten al die tijd gewoon ook in de wijk aanwezig zijn. En zodanig zelfs dan niet meer alleen, maar dat aan elke wijk een groep van medewerkers gekoppeld is om gezamenlijk de veiligheidsproblematiek binnen, zeg maar binnen Noordoostpolder, om dat met elkaar aan te pakken. Dus niet meer die wijkagent als pionier in de wijk. En die heeft nog een hele team achter zich staan, een hele groep achter zich staan, aan wie die kan overdragen en mee zelfs opdrachten kan geven van, nou, dit is wat speelt, ik krijg klachten van snelheid in de buurt, ik wil dat jullie daar met de lezers gaan staan op het moment dat het ook zich feitelijk afspeelt. Dus wat dat betreft, ja, het is rood, maar in mijn beeld en vanuit mijn perspectief, zoals ik ernaar kijk, is het verklaarbaar. En over de lange termijn gekeken vind ik het zelfs een positieve trend, waarvan ik hoop dat hij in 2017 zich op die manier doorzet.
Wat dat betreft, als ik even een opmerking mag plaatsen, vind ik het wel mooi dat u zei dat er eigenlijk nog een kolommetje naast zou moeten, hè, waar ook de successen worden benadrukt. Want wij zien allemaal die dalende trend die erin zit over de jaren. Maar ik kan me voorstellen dat als inwoners dit tabelletje zien, dat zij denken van, goh, het is toch wel, het wordt steeds gevaarlijker hier, allemaal rode cijfers. Criminaliteit is met 12% toegenomen. Ik kan me voorstellen dat dit soort staatjes nou juist niet een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, ben ik met u eens. In de zin van dat het ook echt, dat wat positief is, ook aangehaald mag worden. Het is wel zo dat binnen de politie ook, en dat heeft te maken vanuit in het kader van dienstverlening, dat we in ieder geval zorgen van dat de inzet is dat elke melder, ook een aangever, een terugkoppeling krijgt van wat er feitelijk gebeurd is. Dus als het zo is van dat er niet tot daden leidt, krijgt iemand dat ook te horen, maar krijgt in ieder geval te horen van wat eraan gedaan is. Als feitelijk een zaak opgelost is, krijgt de mensen zelf, krijgen daar in ieder geval bericht van, wat ook hoort. En daarnaast, en ik heb het niet alleen over aangevers, maar ook over melders. Als iemand, zeg maar, een melding doet dat binnen de buur, in de omgeving, een melding, zeg maar, jeugdoverlast plaatsvindt, en de politie komt, maar treft niks aan, dan krijgt een melder toch een telefoontje terug. Als iedereen, want er wordt van tevoren gevraagd, wilt u een afloopbericht? Dan krijgt diezelfde melder, die krijgt een telefoontje terug van, nou, we zijn er geweest, maar we hebben niets aangetroffen. Maar bedankt voor uw melding. De eerste volgende keer, als u weer wat overlast ervaart, bel vooral weer. Het heeft alles ermee te maken van het feit van ook zichtbaar maken wat je als politie doet. En daarnaast ook van, ja, je wil ook graag van, je hebt gewoon de mensen en de melding heb je keihard nodig. En we willen ook graag belonen. Als iemand een melding doet, heeft hij gewoon recht op een afloop. En daarnaast ook feit van, nou, graag ook van de uitnodiging. Meld alsjeblieft weer, want daar moeten we toch echt van hebben.
Als je zet vier jaar op een rij, hè? Als u dan naar de personele bezetting kijkt van de politie, zit daar een dalende lijn in? Als je naar blauw op straat kijkt, zeg maar.
Ja, de politie is georganiseerd in die zin van dat het aantal mensen wat binnen het politiebureau werkt hier in Noordoostpolder, dat er nog alles gewijzigd is. En vooral de specialismen, die zijn weggetrokken. En dan lijkt het dat dus het politieteam, dat het kleiner wordt. Maar nogmaals, van het aantal mensen feitelijk in de uniformdienst die zichtbaar op straat zijn, die is niet zo erg gedaald. En daarnaast is het ook nog een keer zo van, ja, al heb je uiteindelijk misschien wat minder mensen, maar het gaat erom dat ze op de goede manier ook feitelijk ingezet zijn. En dan zijn waar ze horen te zijn. En wat ik net al vertelde, van wat we heel erg op inzetten, is het feit van de wijkagenten in de wijk samen met de medewerkers. En niet dat die ene, de medewerkers die dus wat eerder de noodhulp heten, de rondjes rijden. Nee, die moeten gewoon met opdrachten mee op straat, waarvan de wijkagent aangegeven heeft dat die wil dat aandacht gegeven wordt. Met andere woorden, van datgene wat op straat is, ook dat dat gewoon een gezamenlijk doel heeft, namelijk het bevorderen van de veiligheid op straat. En naast de wijkagenten, en dat is dan een wijziging van, zeg maar, in het bestand van de politie binnen het team, zijn er inmiddels, nu net een maand geleden, vier medewerkers binnengekomen, operationeel specialisten, of operationeel experts, die de wijkagenten ondersteunen op thema's. En ik noem maar wat van het in sociaal domein, en er kan alles onder vallen, het persoonsgerichte aanpak, het huiselijk geweld valt eronder, eergerelateerd geweld, jeugd eventueel, zodat die wijkagent zich niet meer in al die vergaderstructuur die er omheen valt hoeft te richten. Die kan zich richten op waar die voor is, namelijk op casusniveau. Zodat die duidelijke aantoonbare inzet van die specialist maakt dat de wijkagent nog effectiever op straat is. Want daar willen we hebben. Dus ja, er vindt een verschuiving plaats van, maar dat heeft alles te maken met van, is dat echt een vermindering? Ja, er werken wat minder mensen dan dat er 10 jaar gewerkt is. Maar we zijn wel slimmer, inventiever en ook veel meer, vind ik, bewust van waar we feitelijk voor zijn. Namelijk op straat, van buiten naar binnen. Dat is de redenatie van, we moeten uit van dat interne blik die we hebben. Waar speelt het voor? En dat is gewoon aansluiten ook bij het veiligheidsbeeld en het veiligheidsthema binnen Noordoostpolder. En daar moeten wij ons op richten.
Dennis, je hebt nog maximaal een kwartier. Hè? Dus ik hoop dat je de informatie kan komen.
Misschien even één punt om hier een aanvulling op te geven. Ik denk wat ook iets is, dat kan aan, is dat we de afgelopen jaar ook heel erg hebben ingezet in het gebruik maken van meer ogen en oren in de wijk. Hè? Dus onder andere het inzetten van, ik noemde net al de hondenbezitters, maar ook het proberen een hogere deelnamegraad van bijvoorbeeld de Burgernet te krijgen, het opzetten van de WhatsApp-groepen. Maakt ook dat er meer ogen en oren in een buurt zijn en daar ook de politie gebruik van kan maken. Ik denk dat dat ook iets wat de afgelopen jaren heel erg in ontwikkeling is.
Nou, misschien een aanvulling op Burgernet. Het is een heel mooi systeem dat inderdaad van dat mensen informeren op het moment dat er wat aan de hand is. Maar Burgernet wordt ook op een andere effectieve manier ingezet. Bijvoorbeeld voor het systeem woninginbraak. Op het moment dat er een woninginbraak gepleegd is, dat mensen die aangesloten bij Burgernet en die in een bepaalde straal om die woning woont worden ingebroken, dus een attentiemelding krijgen. Met dat ze geattendeerd worden op dat er een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Maar met ook het verzoek van als er bijzonderheden zijn die jullie ervaren hebben of gezien hebben, meld ze alsjeblieft door. Dus dan maakt zeg maar op een andere manier gebruik maken van Burgernet dan dat in eerste instantie het voor bedoeld was. Gewoon uitbouwen van een goed werkend systeem.
Gaat het over deze sheet? Want volgens mij is er genoeg over gezegd. En ik wil graag verder, want het is bijna 9:15. En ik volgens mij heeft u nog heel veel.
U had het altijd net al over, maar ik mis hier nog even een stukje veiligheid en openbaar vervoer in terug. Is daar een soort afsplitsing in te maken van waar dit soort overtredingen, of er, hoeveel daarvan in het openbaar vervoer gebeurt? Bijvoorbeeld in de bus of in een taxi? Daar zet ik even aan te denken.
Hij is niet uitgesplitst op gebeurtenissen in het openbaar vervoer. En als ze gebeurd zijn, dan vallen ze allemaal onder één van deze thema's. Maar ze worden niet als zodanig geregistreerd. Kunnen ze wel uit, als dat echt een verdiepingsvraag is, maar dan moet ik hem even meenemen. Om te kijken of ik daar inderdaad later een antwoord op kan krijgen.
Ja, nou, ik zat even te denken van om een beeld te krijgen van hoe veilig is ons openbaar vervoer. Hoe veilig gaan studenten naar school? Hoe veilig is het om 's avonds een taxi te nemen, dat soort dingen. En dat is misschien dan wel van belang als je dat uit die cijfers kunt halen.
Ja, maar dan ga ik even op inschatting. Zeg maar van ik wil niet voor mijn beurt spreken, maar ik heb op dit moment niet de indicatie dat er heel veel meldingen zijn van onveiligheid in openbaar vervoer.
Dan gaan we naar de volgende sheet. We komen toe aan de volgende stap in het proces. En dat is eigenlijk de stap waar we nu met u voor staan. En dat is het bepalen van de prioritaire thema's voor ons integraal veiligheidsplan. En dat doen we eigenlijk, ik denk dat Jan Kampos dat net ook aangaf, ook dagdagelijkse basis. Er is het ook 2 wekelijks overleg tussen de burgemeester en de politie, waarin allerlei signalen die we binnenkrijgen ook worden bekeken en gekeken wordt van wat moeten we daar dan qua inzet op. Maar ook op het niveau van het beleid is het goed om te kijken welke prioriteiten willen we stellen, gegeven de ontwikkelingen die we zien. Nou, allereerst doen we dat natuurlijk op basis van de veiligheidsanalyse die we maken van de trends en ontwikkelingen die we in ons gebied zien. Dat is een belangrijke basis voor de prioritering. Een tweede bron waar we gebruik van maken is de kennis en kunde die er bij interne en externe stakeholders is. Daar zie je toch vaak dat men daar een behoorlijk goed beeld heeft van wat er dagelijks gebeurt binnen het werkveld waarbinnen men werkt. Dus we hebben ook een inventarisatie uitgevoerd van wat zijn nou wat die interne en externe stakeholders betreft prioriteiten, speerpunten, aandachtspunten die ze willen meegeven voor het integraal veiligheidsbeleid. Nou, dat is een hele lijst aan onderwerpen uit voortgekomen. Ik wilde die vanavond niet allemaal bij langs gaan. Het geeft wel een beeld van waar binnen al die veiligheidsvelden, zeg maar, wat die groep betreft de prioriteiten liggen of de accenten liggen. En last but not least is uiteraard ook uw inbreng van belang. Want zoals de heer Van der Werf het al aangaf, u bent vertegenwoordiger van onze bevolking. En in die zin ook de ogen en oren onder de bevolking van wat leeft daar rondom veiligheid en zou prioriteit moeten krijgen in ons lokaal veiligheidsbeleid. Nou, allereerst even, wat doen we dan met die prioriteringen voordat we daarmee bezig gaan? Nou, het is eigenlijk de bedoeling om binnen die methode die we hanteren om op basis van de prioritaire thema's die we bepalen centrale thema's te formuleren die binnen het integraal veiligheidsplan bovenaan komen te staan eigenlijk letterlijk. U heeft net gezien dat in de strategie die we nu hanteren er 3 zijn benoemd. Nou, dat is eigenlijk op een vergelijkbare wijze destijds gegaan. En daar hebben we ook de afgelopen jaren een aantal activiteiten bovenop wat we maar noemen going concern, zeg maar, hebben gedaan, hebben ingezet. Het is handig om er 3 à 4 te benoemen, want anders wordt het een behoorlijke, dan wordt alles belangrijk. En als alles belangrijk is, dan is niks belangrijk. Dus dat is wel een kleine beperking waar we mee zitten als het gaat om het veiligheidsbeleid. Nou, en eigenlijk, en ik wilde dat, zeker gelet op de tijd, niet vanavond uitvoerig met u gaan doen, maar het is in ieder geval een aantal vragen waar u alvast over zou kunnen nadenken, is de vraag aan u, om die prioritering te kunnen bepalen. Allereerst, als u nou deze informatie op u in laat werken en u haalt uw eigen netjes op in de omgeving die u ziet, wat zijn dan wat u betreft de belangrijkste van die 5 veiligheidsvelden? Dus we gaan u vragen om die in de volgorde van belangrijkheid te zetten. En de tweede vraag die we aan u willen voorleggen is binnen die veiligheidsvelden, wat zouden daar nou de meest belangrijke thema's binnen kunnen zijn? En ik liet u net al die thema's zien die daar binnen zijn geformuleerd. U mag daar ook uw eigen aandachtspunt aan toevoegen, want dat is ook de 3e vraag die we u stellen. Wat zijn nou specifieke aandachtspunten die u ons wilt meegeven als het gaat om dat integraal veiligheidsbeleid? Nou, ik zie al een aantal mensen driftig meeschrijven, maar wees gerust, u ontvangt daar van de week een uitvraag voor. Een mooi formatje voor gemaakt. Zodat u dat op die manier ook kunt, daar vast over kunt nadenken. De informatie die we tot nu toe hebben, die zullen wij u ook daarbij verstrekken. Onder andere die lijsten van onderwerpen die uit de interviews zijn gekomen. Het veiligheidsbeeld, de laatste veiligheidsmonitor.
Krijgen wij die ook te zien? Externe stakeholders, kun je me even helpen? Wie zijn dat allemaal?
Ja, dan kom ik eigenlijk weer op het afkortingenlijstje van het begin van de presentatie.
Oh, dat is dat hele rijtje weer.
Ja, er zijn ik kan u daar ook de hele lijst wel van doen toekomen. Wie hebben wij allemaal geraadpleegd rondom deze prioritering? Maar het is een behoorlijke lijst van stakeholders. En vandaar ook dat er een behoorlijke lijst van onderwerpen uitkomen. Die hier en daar natuurlijk ook wel overlap hebben. Want het zou gek zijn als iedereen iets nieuws, iets anders verzint.
Krijgen we deze PowerPoint-presentatie ook?
Ja. Ja, wat mij betreft wel. Ja. Dus dat even voor wat er van u gevraagd wordt, om daar de komende weken over na te denken. Daar staat er zelf te denken aan 3 weken als tijd om binnen te reageren. Haalbaar. Van de week even. Kijk, that's the spirit. Yeah. dat even voor dit. En wat gaan we er dan mee doen? Nou, we gaan dit verwerken naar het integraal veiligheidsplan. Eigenlijk een voorstel, wat zouden nou de prioritaire thema's moeten worden en hoe werkt dat uit in beleid? Die proberen we zo rond de zomer aan u voor te leggen. U kunt daar natuurlijk dan ook weer, zoals dat hoort bij een gemeenteraad, op uw reactie opgeven en uw input opgeven, amenderen, noem maar op. En uiteindelijk willen we met dat plan dat gaan vertalen naar een uitvoeringsplan waar ook echt de concrete activiteiten in staan genoemd, waar we de komende jaren mee in het veiligheidsbeleid aan de gang willen gaan. En dan rest mij u te danken voor uw aandacht, tenzij u nog vragen heeft.
Dank u wel voor deze mooie presentatie. Mooi dat we zo meegenomen worden voordat we aan een uitvoeringsplan toe zijn. Dan weten we precies waar we staan. Wie van jullie heeft nog vragen? Kan aan meneer Kamphorst, meneer Eikenaar, eventueel aan de burgemeester nog? Alles is... Ja, mevrouw Van Sluis.
Ik heb eigenlijk niet direct een vraag aan, misschien dan aan de portefeuillehouder. Of aan de voorbereiding van de commissie en de griffie dan misschien. We hebben vanavond al een presentatie gehad, hartstikke mooi. Maar we konden daarvoor eigenlijk niks doen. We moesten gewoon afwachten en dan was de presentatie er. Het had misschien wel gescheeld als we, wat eigenlijk ook Teun van vooraf al zei, van als we nou de stukken wel hadden gehad. Misschien de presentatie en de stakeholders al. En misschien de vragen. Dan hadden we daarover na kunnen denken. En aan de hand van de presentatie misschien daar nog wel iets op kunnen aanscherpen. Maar dan hadden we het wel sneller kunnen doen. Dus ik zou het wel fijn vinden als we dat in het vervolg misschien toch al iets meer informatie vooraf al wel hebben.
Ja, los van de snelheid, je komt al meer beslagen ten eis, denk ik. En dat, ja, dat
ja, wil ik wel even zeggen. Maar eigenlijk ging het vanavond alleen over het proces. Hè? Er stond verder ook niks op de agenda. Dus ik heb gezegd, dan kunnen we ook nog wel even de politiecijfers meenemen. Dus dat maar het gaat eigenlijk alleen maar om toelichting van het proces. En ja, dat kun je nauwelijks met stukken onderbouwen. Want dat proces, nu ligt de bal bij de raad. En dit is wel heel bijzonder eigenlijk. Je wordt twee keer in de gelegenheid gesteld om je input te leveren. Dat is nu. En dan is je input ongeveer hetzelfde waard als van Carrefour en van de GGD van al. En nou, dat nemen wij allemaal tot ons als college. Wij maken daar dan chocola van. Dat heet dan straks het concept Integraal Veiligheidsplan. En dan gaat het weer terug naar jullie. En dan moet je je eigen input als het ware beoordelen. Hè? Dan moet je zeggen van nou. En als jullie zeggen van wij vinden handhaving van de snelheid in de 30 kilometer zones. Dat vinden wij het belangrijkste item in Noordoostpolder. Ja, dan wordt het dat. Maar dus veel meer aan stukken hadden we wat dat betreft nu niet kunnen leveren. Maar het is wel, wat je nu gekregen hebt, dat is de informatie. Waar staat je gemeente.nl? Mag ik zeker aanbevelen. Is heel interessant om te lezen. En alle anderen, die veiligheidsmonitor, die hebben we ook al lang gehad in die terugkoppeling. Dus die zitten wel in je bagage. Maar we kunnen zeker nog wel die linkjes een keer doorgeven.
Dank u wel. Verder nog op- of aanmerkingen? Niets. Dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid. In het bijzonder meneer Kamphorst en meneer Eikenaar voor uw bijdrage. En allemaal hartelijk bedankt en tot de volgende keer.